Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Dit is New Business Radio.
Ja, live vanaf het Festival voor de Toekomst hier in de Van Nijdenfabriek in Rotterdam. Waar we inmiddels om ons heen kijken en heel veel publiek zien. Ik kan misschien de muziek wel een beetje zachter zetten dan. Hoor je het geroezemoes van al die mensen. En ja, het is een event waar iedereen elkaar kan ontmoeten op een manier. Met dezelfde drijfveer eigenlijk. En dat is natuurlijk gewoon straks in 2050 een hele mooie wereld hebben. Waar we niet te veel uitstoten. Zometeen in dit uur gaan we verder de vloer op. Je zou het kunnen zeggen de beursvloer. Wat is er allemaal nog te zien hier? En wat voor sessies zijn er nog allemaal? Dat zometeen. Maar eerst ga ik spreken met de studiogasten die bij mij zijn aangeschoven. Martijn van der Steen. Martijn, goedemiddag.
Goedemiddag.
Van harte welkom. Jij bent bestuurslid, decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. En we gaan het met jou hebben over democratie en artificial intelligence.
Ja, dat klopt. Ja, ik heb er net een sessie over gedaan en die was naar aanleiding van een essay wat we hebben uitgebracht vandaag. En dat heet Technologie in de Tussentijd. En dat gaat eigenlijk hoe AI, hoe dat invloed heeft op onze democratie.
Ja, dat is een hele mooie, want AI gebruiken we natuurlijk steeds meer. Ik bedoel, ik ben er zelf ook regelmatig mee aan het experimenteren. En als je maar goed genoeg blijft oefenen, dan zie je ook dat er bepaalde onregelmatigheden terugkomen waarvan je weet dat is niet helemaal de juiste waarheid. Dat is de negatieve kant. Positieve kant is dat het je wel heel veel snel wijzer kan maken.
Ja, ik herken het heel erg. Ik gebruik in het essay het voorbeeld van de Tesla. Ik heb zelf een Tesla Model S. En ik ben helemaal gefascineerd door het zelfrijden daarvan. En eigenlijk vind ik dat een beetje lijken op hoe AI werkt. Hè. Dus het is eigenlijk fantastisch. Dat ding dat doet alles zelf. Helemaal goed. Rijdt beter dan ik. Totdat hij dan ineens op sommige plekken helemaal vastloopt. Of een rotonde gaat hij er dwars overheen. Dus, en dat is hoe heel veel AI ook werkt. Hè. Dat is hartstikke goed in heel veel dingen. En in sommige dingen is het gewoon echt heel erg slecht. Nou, is dat op zich in een zelfrijdende auto, daar ben je dan zelf bij en dan kun je een beetje opletten. Maar in de democratie is het wel echt heel kwetsbaar. Omdat het heel vaak neemt het besluiten over mensen die bijvoorbeeld in kwetsbare posities zitten. Die afhankelijk zijn van toeslagen, die allerlei rechtsbescherming mislopen.
Dat is eigenlijk waar jij het op doelt. Dus de toepassing van AI bij bijvoorbeeld overheidsbedrijven.
Ja.
Het toeslagenschandaal is daar een voorbeeld van, vrees ik.
Nou, het is nog net. Het is eigenlijk meer een voorbeeld van menselijke fouten eigenlijk. Alleen wat
daar werd wel een soort geautomatiseerd algoritme
Absoluut.
Gebruikt.
Absoluut, dat gebeurt heel veel. En dat zie je in heel veel grote productiedelen van de overheid heel veel. Dat al die besluiten eigenlijk over mensen, die dus heel diep doorwerken in de levens van mensen, die worden eigenlijk geautomatiseerd genomen. En wat heel moeilijk is, is dat daar zit vaak al fouten in. Alleen wat ze natuurlijk helemaal niet kunnen, is gewoon het maatwerk eigenlijk, de menselijke omstandigheden van mensen meenemen. Dat is heel moeilijk. Mm-hmm. Daar heb je eigenlijk mensen voor nodig om dat goed te kunnen doen. En AI maakt daar gewoon heel veel fouten in. Of wordt daar een beetje op een hele platte manier op ingezet, zodat mensen eigenlijk gereduceerd worden tot datgene waar dan toevallig informatie over is. En dat is vaak niet gewoon de realiteit waar ze in leven.
En dit betekent denk ik heel veel straks voor de toekomst. Met andere woorden, scholen moeten daar nu al aandacht aan besteden, doen dat ook. Want je moet digitaal opgeleid gaan worden om juist met dit soort ontwikkelingen mee te kunnen gaan. Ook te weten waar je het wel en niet op kan toepassen, toch?
Ja, precies. Kijk, de technologie werkt heel vaak voor ons. Hè. Het maakt leven oneindig veel makkelijker. En ik rijd in die Tesla ook 99% van de tijd gewoon zelf rijden. Dat is hartstikke makkelijk, fijn. Alleen je moet wel altijd er bovenop blijven. En dat zit dus in het onderwijs. Kinderen moeten snappen wat fake is en wat niet. Moeten snappen hoe die algoritmes werken. En, maar dat geldt voor de overheid natuurlijk ook. Wij laten heel veel dingen over aan AI en technologie. Besteden dingen uit aan techbedrijven. Terwijl in de overheid zelf mensen vaak helemaal niet meer snappen waar ze nou eigenlijk, wat ze eigenlijk uitbesteden. Dus uitbesteden is prima, alleen je moet wel zorgen dat je er bovenop blijft.
Hoe ga je nou in de toekomst, want het wordt natuurlijk allemaal steeds slimmer en slimmer en slimmer. Dus we denken nog steeds meer dingen te kunnen uitbesteden aan AI. Hè? Dat is feitelijk wat er nu aan de hand is. Hoe kun je nou de wereld hierop voorbereiden? Met name dus ook het publiek wat hier is, veel overheden.
Ja.
Daar moet je in eerste instantie denk ik een goede IT-afdeling hebben binnen je bedrijf, toch?
Ja, dus ik in het essay heb ik het is niet moeilijk. moeilijk, maar wel lastig. Ja. En kijk, moeilijk, soms zijn dingen gewoon heel moeilijk, technisch moeilijk. Maar kijk, overheden kunnen eigenlijk heel goed hier aan top blijven, maar dan moeten ze investeren. Precies wat je zegt, in IT-afdelingen, maar ook gewoon in specialisten die nu vaak bij grote bedrijven werken. Zorgen dat je die binnenboord brengt. En dat kost gewoon geld, kost lange adem. Moet je boven de politieke waan van de dag uitstijgen. En dat is iets wat overheden gewoon heel moeilijk vinden. En dat bedoel ik met, het is niet moeilijk, maar wel lastig. Het is vooral lastig om boven de waan van de dag uit te stijgen. Het is lastig om geld vrij te maken voor dit soort dingen. Maar uiteindelijk kunnen we het wel. Alleen, dat vereist dus de wil om dat te doen. En ook, en dat begint natuurlijk bij inzien van het belang ervan.
Interesse hebben eigenlijk.
Ja, interesse hebben. Maar kijk, wat mij wel een beetje zorgen baart. Ik ben heel, heel positief mens verder. Ja. Maar is dat wij zijn vaak een beetje goedmoedig over technologie. Het maakt ons leven makkelijker en zo. Alleen onder die technologie zitten verdienmodellen. En zit van grote bedrijven en zo. En die zijn helemaal niet uit op het leven, op ons leven makkelijker maken. Of de publieke zaak eerlijker verdelen. Die willen gewoon geld verdienen. Ja. En dat is prima. Weet je, daar zijn bedrijven voor. Alleen je moet niet te makkelijk denken over het uitbesteden van die publieke zaak aan dat soort partijen. En dat doen overheden wel vaak. En daar moeten we gewoon wat meer bewust van zijn. En dan mag je ook een beetje bang van zijn. Ja, ik ben niet zo van angst aan
het
praten.
Maar sceptisch, is dat het juiste woord?
Ja, sceptisch. Want kijk, technologie kan heel veel, maar ook heel veel dingen niet. En als je daar dus van afhankelijk bent, en op enig moment in ons leven zijn we dat allemaal wel een keer, dan kom je echt in de grote problemen. En het is dus belangrijk dat we daar sceptisch voor zijn, dat we er voorzichtig mee zijn. En je hoeft daardoor niet er van weg te blijven. Daar ben ik ook hier. Weet je wel. Je moet ermee de interactie aangaan. Maar je moet niet naïef zijn. En je moet zorgen dat je er bovenop blijft.
Zijn we de early adopters fase voorbij?
Jazeker. Ja, we zijn veel verder dan we denken.
Wat denk je? Wat is dat?
Kijk, heel veel overheden die zijn helemaal gecharmeerd door het idee van een digital twin. Dus dan gaat zo'n bedrijf, die gaat dan voor jou zeg maar een soort digitaal model maken van je wijk of je buurt of je stad. En dan kun je dus beleidsmaatregelen oefenen. Kun je zeggen van dan gaan we die digital twin allemaal dingetjes laten doen. Alleen wat je daarmee doet, is je geeft alle informatie over je systeem, alle informatie over je stad, over je bewoners, over hoe mensen door die stad bewegen. Dat komt allemaal in handen van die bedrijven. En die doen daar dingen mee die je niet in handen hebt, waarvan je niet weet wat ze doen. En ze maken afwegingen die je niet goed kunt controleren.
Ja, verleden gebeurde dat ook met de Kamer van Koophandel. Hè? Dan moest je daar verplicht inschrijven. Ja. Maar vervolgens verkochten zij alle data.
Verkochten ze je data. Ja, precies. Word je eindeloos gebeld de hele tijd.
Herkenbaar.
Ik heb ook even zo'n inschrijving gehad. Ik ben er nog steeds gek van. Maar dat is dus wat gebeurt. Ja. En dan denk ik, kijk, voor ons, weet je, word je af en toe gebeld. Maar voor mensen die in zo'n stad wonen, als je in achterstandswijk wordt, als je bicultureel bent, allochtone afkomst hebt, dan word je voor het weet gediscrimineerd. En dat zijn toch wel dingetjes die een hele donkere kant zijn van AI. En het gekke is, dat is niet, kijk, AI is zelf niet donker, maar de manier waarop wij dat gebruiken heeft een donkere en duistere kant. En daar moeten we niet blind voor zijn, daar moeten we gewoon mee aan de slag gaan.
Ja, precies, want als je ook met de techneuten praat, AI bestaat al decennia lang, alleen de manier waarop het nu toegepast wordt is eigenlijk iets van de laatste jaren.
Ja.
Even specifiek over die democratie. Stel, we hebben straks weer verkiezingen. AI kan daar dus ook de toon erg gaan beïnvloeden, toch?
Ja, dat gebeurt nu al. Hè. Dus kijk, de Amerikaanse presidentsverkiezingen waren daar het voorbeeld van. Hè. Dus er wordt inmenging gedaan vanuit andere landen via AI. Partijen zijn ermee bezig om bijvoorbeeld algoritmes op social media te bespelen. Dus er zijn heel veel nu al toepassingen eigenlijk die we niet kunnen overzien. En dat is alleen in de verkiezingen. Maar waar ik me eigenlijk veel meer zorgen over maak, is wat gaat er nou gebeuren dadelijk in die alledaagse handelingen van de overheid. Als bijvoorbeeld overheden gaan bepalen op basis van informatie waar ze wel of niet meer gaan controleren. Wie er wel of niet een toeslag krijgt of wie er wel of niet extra controle krijgt. En dat zijn toch wel systemen waar mensen gewoon ook dagelijks heel veel last van hebben. En kijk, die verkiezingen, dat is ook belangrijk. Maar uiteindelijk, we hebben veel partijen in Nederland. Ik maak me daar dan nu nog iets minder zorgen over.
Je hebt het met name over eigenlijk de dagelijkse praktijk.
De dagelijkse praktijk. Gewoon dingen die mensen gebeuren. Of ze wel of geen brief krijgen. Of ze wel of niet worden aangehouden op straat. Of ze wel of niet. Er zijn zoveel toepassingen eigenlijk. En die AI die wordt steeds slimmer. Hè? Dus die data die ze verzamelen wordt steeds groter. De algoritmes worden steeds sneller. En dus dat is een heel vrolijke toepassing. We kunnen overal voor inzetten. Op de korte termijn levert het besparing op. Hè? Dus in het domein van volksgezondheid. Minister Agema die zegt overal we moeten algoritmes gaan toepassen. Hartstikke leuk. Maar wat gebeurt er met je gezondheidsdata op het moment dat je daar grote techbedrijven mee aan de slag laat gaan? En dan moet ik nog zien of die privacy geborgd is en of je niet uiteindelijk ergens in de problemen komt. En
ja. Zou een digitaal paspoort, hè, en dan heb je het niet alleen over Nederland, maar wellicht wel Europees breed hierbij een oplossing kunnen zijn waarbij die data geborgd is, ja, en wat van jou blijft?
Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. En het ingewikkelde is wel, wij zijn hier ook ons eigen grootste probleem. Want heel veel mensen, doe ik ook, ik weet niet of jij dat ook doet. Ik klik altijd op alles ja, weet je, ik geef alles weg. En
Ik wil wel meedoen met die beta-test.
Ja, dus je bent altijd. Dus mensen zijn ook zelf slordig in het weggeven van de informatie. Ook omdat ze vaak, kijk, zo is het natuurlijk allemaal gebouwd. Die techsystemen die maken het leven makkelijk op de korte termijn. Dus dat doe je aan mee. Dus geef je data weg. En dat doen wij op grote schaal. Waar ik wel op hoop is dat Europa met eigen regulering een beetje die techbedrijven ook in toom kan houden. In Amerika gebeurt het helemaal niet. Het is gewoon cutthroat capitalism, zeg maar. Die bedrijven krijgen alle mogelijkheden. In het oosten van ons, in China, en daar wordt veel meer door de staat eigenlijk aan gewerkt. Maar dat zijn niet democratische regimes. Ja. En ik hoop dat die EU daar een beetje tegenwicht tegen kan bieden.
Dus toch zou het handig zijn als dat paspoort er komt.
Zeker.
Waarover gesproken wordt. Over
paspoort, regulering, dat zou hartstikke goed zijn. Ja. Maar ja, goed, je weet hoe we in Nederland over Europa denken.
Dus ja, dat is even naar het Festival van de Toekomst. Want daar heb jij natuurlijk straks die sessie gehad. Wat heb jij de mensen vandaag meegegeven?
Nou, ik heb ze meegegeven, eigenlijk waar we het nu een beetje over hebben. Van, kijk, AI is prachtig, kunnen hele mooie dingen mee doen. Je moet er ook niet voor weglopen, maar je moet wel heel erg voorzichtig zijn. En eigenlijk de kunst bij AI is dat je altijd snapt wat het nou aan het doen is. En als je dat wil, dan zou je radicaal moeten investeren in het begrip daarvan. Dus ik heb zo'n beetje geprobeerd te triggeren op aan de ene kant van de mogelijkheden ervan. Maar aan de andere kant ook wel op de gevaren en de beperkingen. Ja, en ja, zoals met veel dingen in het leven, heel veel dingen zijn een beetje gevaarlijk. Je moet zorgen dat je erboven blijft.
Ja, een beetje gevaarlijk. Nou, noem AI, dat wordt natuurlijk ook toegepast met stemmen, met allerlei gevaren die ook op ons pad komen natuurlijk.
Ja, dat is nog zelfs de hele andere kant van de gevaren. Kijk, de meeste van mijn gevaren, zeg maar, waar ik op wijs, die zitten in de toepassing door de overheid zelf. Maar je hebt natuurlijk een enorme wereld met fake. Dat woord is bijna niet eens van toepassing. Ja, het is zo realistisch bijna, weet je. Dus wij zitten hier dit nu te doen. Maar dit zou AI ook voor ons gedaan kunnen hebben. En misschien wel beter, je weet niet.
Ja, zou daar ook een beetje humor in kunnen. Ze hebben ook humor, toch, AI?
Ja, zeker. Als je dat goed programmeert, wel, ja.
Originele humor.
Ja, originele. En ja, ik vind zelf, kijk, wat is de toekomst? Hè? Ik vind zelf die film Her echt fantastisch. Als je over de AI toekomst, zie je daar een soort bijna menselijke interface AI. En dat zou best wel eens de toekomst kunnen zijn. Maar ja, dus eigenlijk dat nep en echt, dat onderscheid verdwijnt een beetje. En dat is iets waar we zullen aan moeten wennen en dat zullen we moeten leren. Wij, onze kinderen, maar wij zelf natuurlijk ook.
Ja. Hoe is het met de ontwikkeling van lesprogramma's? Weet je daar iets over?
Nou, ik weet heel weinig over. Ik weet alleen dat bijvoorbeeld bij de Erasmus Universiteit is gewoon het gebruik van AI verboden. Ze mogen ChatGPT niet gebruiken. Dus dat is hoe we er nu even naar kijken. En ik denk dat op veel scholen dat ook zo zal zijn. Maar dat is natuurlijk geen houdbare situatie. Je moet ergens vinden naar een soort manier van samenleven met AI vinden eigenlijk.
Als je het helemaal terugvertaalt, dan vroeger was het eigenlijk het wel of niet gebruiken van een rekenmachine.
Ja. Ja, nou, ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt. Moet ik zeggen.
Ja, precies.
Ja, en van ChatGPT soms ook wel eens, moet ik bekennen. Maar,
Leuk dat je er was. Martijn van der Steen, hij is decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Het Festival van de Toekomst. Live op New Business Radio.
Ja, we gaan even schakelen naar Fabienne. Want jij bent al een tijdje aan het wachten voordat je weer erin kon komen. Ja, had toch een interessant gesprek hier met Martijn.
Dat was een heel interessant gesprek. En daar kwam ook, jij eindigde met van in hoeverre kan het dan op scholen ook worden ingezet, dat hele AI. Nou, voorlopig mag het dan wel of niet. Misschien niet, misschien ook wel. Ik sta inmiddels bij BrainByte. En dat is toch wel de toekomst van het leren begint. Hier is een slogan waar ze wel degelijk 1-op-1 AI mentor bijles geven. Gepersonaliseerde cursussen, onbeperkte content en AI-gedreven ouderinzichten. Ik sta hier bij Damien. Hij is de oprichter van het bedrijf. Het is dus wel degelijk iets wat we in de toekomst in het onderwijs gaan terugzien, AI.
Ja, absoluut. AI is denk ik niet per se hetgene wat het onderwijs gaat vervangen, maar wel het naar het hoger niveau gaat tillen. Ja.
En wat bedoel je daarmee met een hoger niveau?
Nou ja, je merkt nu dat er in het klaslokaal heel veel moeite is met grote groepen. De docenten kunnen niet altijd iedereen even goed helpen. En AI kan daar een echt wel iets in betekenen om... Dus de kinderen die eigenlijk ondergesneeuwd worden door het heel veel schoolwerk en eigenlijk het niet zo goed snappen en die een beetje achterblijven, om die een boost te geven naar, naar gewoon tot een beter leerrendement komen.
Ja, want als je denkt aan duurzaam schoolonderwijs, dan zie je natuurlijk toch een lerarentekort, waardoor sommige scholen naar 4 dagen moeten gaan. Of je hebt inderdaad klassen die opgesplitst worden met 35 kinderen in de klas. Dan kan dit een uitgelezen kans zijn. Is dit ook helemaal ingesteld op dyslexie of kinderen die net een plus of een min begeleiding nodig hebben?
Nou ja, het is heel adaptief en daarmee bedoelen we echt super adaptief. Dus voor kinderen met ADD, ADHD is eigenlijk hetzelfde een beetje tegenwoordig, andere benaming. Maar dyslexie en dyscalculie, daar hebben we gewoon hulpmiddelen voor. Dus als jij dyslexie hebt in het platform, dan krijg je een ander lettertype. De letters zijn groter en als ouder heb je dus ook daar de mogelijkheid in om het nog iets aan te passen voor je kind. Hè, als het net te klein is of net te groot is. Dus het is heel erg... Ja.
Ik begreep van Ariane net dat je zelf als moeder of vader ook zelf de verhalen kan inspreken, waardoor ze gewoon naar hun ouders luisteren.
Ja, absoluut. Je stem wordt een soort van gekloond. Dus de AI komt daarin terug dat jouw stem gekloond wordt en dan wordt het verhaaltje ingesproken door jou. En de reden dat we dat gedaan hebben is dat een van de grootste pijlers van academisch succes tegenwoordig is voorgelezen worden voordat je gaat slapen. En we willen dat dus simuleren, als het ware, in de applicatie zelf. Omdat we dat gewoon super belangrijk vinden dat kinderen niet het gevoel hebben dat ze naar school gaan omdat het een moedje is, maar dat het leuk is. Dus dat ze snappen wat er gebeurt, dat ze elke dag een nieuwe leeruitdaging hebben. En zo proberen we dat dus thuis, buitenschool om te stimuleren.
Ja, want uiteindelijk komen ze daar ook steeds meer achter dat niet alleen er geleerd moet worden hoe je moet schrijven, lezen en rekenen, maar dat ook het brein getraind moet worden op hoe wij als mensen functioneren, op hoe wij als mensen denken. En ik kan me voorstellen dat daar ook heel makkelijk programma's binnen dit concept op te creëren zijn.
Absoluut. Ja, kijk, weet je wat het tegenwoordig heel vaak is, een kind die wil gewoon een antwoord hebben. Die wil heel snel, is het fout, oké, laat me weten waarom. En dat is iets wat we zelf hebben gekweekt. Maar dat is niet per se de beste manier om te leren. De beste manier om te leren is heel erg, wordt over gedebatteerd, maar het komt eigenlijk neer op constant nieuwe vragen voor jezelf ontwikkelen. Dus als wij een gesprek hebben met die AI-mentor en de kinderen zijn aan het testen van snap ik inderdaad wat ik heb, in plaats van dat ze zeggen geef me het antwoord, of ze geven het antwoord, dan gaan de AI-mentoren dus vragen stellen om erachter te komen van snapt het kind eigenlijk wel wat hij vraagt? En snapt het kind eigenlijk wel waar we het over hebben? En op die manier proberen we steeds een stapje dichterbij te komen bij het antwoord. En dan uiteindelijk geven we natuurlijk wel het antwoord. Maar dan is er nog een heel proces tussen, zodat ze leren om te gaan met hunzelf eigenlijk.
Ja, ja, dus ook echt gericht op niet alleen maar dat de uitkomst belangrijk is, maar de weg er naartoe en de hele stappen die je daarvoor moet zetten en het brein hoe dat werkt. Wel wat leuk om te vermelden, of misschien goed om te vermelden, dat het wel voor de particulier ook is. Het is een app die je dus straks kan downloaden. In de eerste instantie nog in beta heb ik begrepen, maar binnenkort ook gewoon officiële lancering. Wanneer precies?
We hebben nog geen exacte datum. We willen binnen 3 weken live gaan met de open beta en dan kan iedereen zich gewoon aanmelden ervoor. En over 3 maanden ongeveer willen we de app op alle appstores helemaal beschikbaar stellen voor iedereen om te gebruiken.
Super vooruitstrevend. Heel veel succes. Je hoort BrainByte.
Het festival van de toekomst. Live op New Business Radio.
Ja, en we gaan hier in de studio verder praten met Rens van den Berg en Emiel Rijshouwer. Zij hebben een sessie gegeven over het signaleren en implementeren van trends. Ja, er zijn inderdaad heel veel nieuwe bestaande ontwikkelingen hier. Van harte welkom in de studio. Ja, Rens, jij werkt voor de provincie Zuid-Holland.
Dat klopt, ja.
En Emiel, jij bent toekomstonderzoeker bij de stichting Toekomstbeeld der Techniek.
Precies.
Nou, dat, ik zie je er ook heel vrolijk bij kijken. Dat is volgens mij een leuke baan.
Nou, dat is een prachtig type, hè?
Ja. En jullie hebben een sessie gegeven. Ja, signaleren en implementeren van trends. Vertel.
Nou, zijn er allerlei veranderingen in de maatschappij. Dat kunnen we ook wel trends noemen. En die wil je natuurlijk weten wat er allemaal gebeurt. En wat er allemaal speelt. En dat is het signaleren.
Ja.
En vervolgens moet dat vertaald worden naar of onderzoek en zelfs beleid.
En dat eigenlijk, dat is toch een soort van beslissingsboom die je daarvoor gebruikt om er wel of niet mee verder te gaan, toch? Of, hoe werkt dat? Is daar een proces voor ontwikkeld?
Een beetje. Wat we doen is, we houden alle onderzoeksinstellingen houden in de gaten. Kijken wat zij alweer publiceren. Dat verzamelen. En in dit geval hebben we iets gebruikt dat heet de trendcheck. Een soort serious game. Waarbij je je opgave formuleert. Bijvoorbeeld energietransitie. En dan kijk je welke trends relevant zijn. Dus welke hebben een grote impact en welke hebben een kleine impact. En zo krijg je dus een soort overzicht van wat is nou echt belangrijk en relevant en wat is minder. En waar zitten nog je vragen?
Ik kan me voorstellen dat als je een lezing geeft, dat je ook zorgt voor praktische voorbeelden, het visueel maken. Hè?
Ja.
Wat heb je vanmorgen visueel gemaakt?
Nou, we hebben allemaal kaartjes. Daar staan al die trends op. Dus met plaatjes en tekst. Die kan je dus fysiek op een tafel gewoon neerleggen en zien. En dan kan je dus precies neerleggen bij dit heeft een grote impact. En dat geeft gelijk in je groep een gesprek.
Ja, en noem eens een voorbeeld.
Ja, we hadden een hele serie. De kaarten zijn altijd ingedeeld volgens het acroniem De Step. Heet dat. En De Step staat voor demografisch, ja. Economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-institutioneel. Dus op al die domeinen hebben we voorbeelden gezien. Zo onder andere bij demografisch kan je je voorstellen dat er vergrijzing plaatsvindt. Mm-hmm. En er zijn opgaven rond woningtekort, rond klimaatverandering en dat soort dingen. En het aardige is dat als je mensen in die groep zet. Bijvoorbeeld als het over woningopgave wordt heel vaak gezien als iets infrastructureels of iets technisch of iets ruimtelijks. En tegelijkertijd, doordat we mensen de kaarten gaven, zagen ze dat er ook wel sociale aspecten aan.
Ja, dus echt verbanden leggen door middel van die DCEP methode. Interessant.
Het grappige is dat je ziet dat mensen verbanden leggen, maar dat ze ook tegelijkertijd denken, misschien moeten we onze opgave herdefiniëren. Of misschien zijn er aspecten die we totaal over het hoofd zien en dan moeten we daar binnenkort of verder onderzoek naar doen.
Is het dan zo dat jullie dus echt een nieuw inzicht gebracht hebben, kan je dat zo stellen? Bij velen? Vandaag? Ja.
Een voorbeeld was niet deze sessie, maar een andere sessie over energietransitie. Ja. Daar deden we ook zo'n trendcheck. En toen dacht ik, nou dat gaat heel technisch worden met joules en watts en zo. Maar een van de conclusies was dat een van de uitdagingen voor de energietransitie is personeel. Goed opgeleid personeel. Nou, als je dat weet en er komt eruit, dan kan je daar dus een ander beleid op voeren en rekening mee houden.
Zijn jullie daarmee uniek wereldwijd of in Nederland of in Zuid-Holland?
Nou,
gewetensvraag, hè?
Ja. Nee, ik denk niet dat we per se uniek zijn. Er worden heel veel dingen gebeurd qua toekomstonderzoek en scenario's. En Emiel doet er superveel werk op. Het is wel een beetje uniekachtig dat we als provincie Zuid-Holland daar misschien zo veel mee doen.
En want dat zie je natuurlijk heel vaak bij dit soort vraagstukken. Dat ook door middel van toepassing van gamification het ook leuk gemaakt wordt om weer mee aan de slag te gaan.
Ja, je ziet ook gewoon, je legt die kaarten op tafel en mensen gaan er eigenlijk al bij intuïtief mee aan de slag. En dat vind ik ook het leuke om aan te zien. Ik denk dat het niet per se uniek is. Wel dat de provincie dat doet, dat ze het systematisch doen, dat ze het structureel doen. En dat ze het aanbieden aan een bredere selectie. Dus dat het niet alleen afdelingen is die ermee bezig zijn, maar dat we een bredere populatie daarbij proberen te betrekken. En dat je dus ziet dat die ontwikkelingen, die trends, dat die door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Dus dat daar een discussie over staat, dat het politieke aspect daarvan echt op tafel komt te liggen.
En dat is wel belangrijk. We hebben net in deze uitzending ook gesproken over AI. Weerbaarheid tegen AI. Dat is de ene kant. De andere kant zijn natuurlijk de positieve effecten die AI met zich meebrengt. Maar het begint eigenlijk bij toch op school voorlichting te geven. Is dat eigenlijk met dit ook? Wat je zou kunnen toepassen. Dat je in het onderwijs dit soort dingen implementeert, zodat mensen toch een beetje een andere kijk op de wereld krijgen.
Nou ja, het is denk ik niet dat wij een andere. Wat we als je toekomstonderzoeker doet, is niet per se zeggen zo wordt het, zo moet het zijn. Maar wel inderdaad de verschillende aspecten van een ontwikkeling.
Dat is toch wel interessant, denk ik, om mee te krijgen.
Zeker, ja. Ik zou het heel goed vinden als op scholen daar meer bewustzijn voor is.
Want we gaan toch wel in een transitie, heel anders dan nu. Hoe kijken jullie overigens naar dit gebouw? Het is natuurlijk werelderfgoed, hè? Een fabriek. Waar in de jaren 30 de schoorstenen hier rookten. Hoe is dat voor jullie om hier te zijn?
Het is een prachtig gebouw en ik vind het mooi om te zien hoe adaptief dat is. Dus dat het gewoon een verandering kan ondergaan zonder dat het zijn waarde verliest. En dat vind ik wel iets wat we meer mogen rekening mee houden. Dat als we iets bouwen of iets neerzetten in de publieke ruimte, dat het ook zo lang mee kan gaan, ook al verandert het van functie.
Ja. Hoe nu verder vandaag? Wat gaan jullie dan gewoon doen?
Ik moet zeggen dat ik me vooral gefocust had op wat er was. Dus ik ga me laten verrassen door de volgende breakout sessies die er zijn.
Ja, want toekomstonderzoeker. Waar focus je nog meer op dit moment?
Nou, we werken met een breed team. Dus ik heb een collega die bezig is met de toekomst van water en rechtvaardigheid. De toegankelijkheid daarvan, het contact. Hoe dat zowel fysiek, maar vooral ook in de digitale ruimte gebeurt. En zelf ben ik bezig met een horizon scan. Dus dat is inventariseren wat kleine opkomende trends zijn. Maar die mogelijk groot kunnen worden en wat de impact daarvan is. En dat is één aspect daarvan. Maar ik ben ook heel erg mee naar op zoek hoe verschillende groepen in de maatschappij die daar misschien niet direct dagelijks mee bezig zijn, hoe die interpreteren en om ze en mee te geven, maar tegelijkertijd...
Het is toch de vertaalslag te maken.
Ja, precies. En of dat nou in een buurthuis is, of bejaardenhuis of op scholen.
Veel voorlichting in ieder geval. Rensen, wat jou betreft, wat ben je nog meer aan het doen op dit moment?
Nou, wij doen vanuit Kennis uit Holland heel veel onderzoeken. Eentje die wil noemen die wel leuk is de zogenaamde NIMBY's van de toekomst.
NIMBY's van de toekomst.
Dus not in my backyard in de toekomst. Ja. wat worden dat? En kunnen we daar al iets mee? En een ander hot topic is het zogenaamde optoppen. Dus daar zijn we ook voor mee bezig. We hebben ook een serious game voor gemaakt. En de optop is dat je huizen
toch
op huis bouwt.
Toch ook weer die game
ja,
bij.
Ja, zeker.
Nou, leuk. Ja. Mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Rens van den Berg van de provincie Zuid-Holland en Emiel Rijshouwer, toekomstonderzoeker bij Stichting Toekomstbeeld ter Techniek. Dus.
Het Festival van de Toekomst, live op New Business Radio.
Ja, en we hebben de volgende gast in de studio. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Professor Dr. Kutsal Yesilkarit.
Helemaal goed.
Wauw. En Ida Hopma.
Yes, dat klopt.
Van harte welkom in de studio. Jullie zijn aangeschoven, zoals velen hier inmiddels, ook op het Festival van de Toekomst. En wat heeft jullie hier gebracht?
Ja, wat heeft ons hier gebracht? Wij zijn promovendi. Ik ben promovendus bij de Universiteit Leiden. En wij doen een onderzoek naar polarisatie en responsiviteit. Nou, hele hot topics voor de provincie. En dat doen we in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Daar zijn 3 onderzoeken aan verbonden. Waarvan onder andere dat van mij. En dat heeft ons hier gebracht.
Ja, en heb je dat onderzoek hier ook gepresenteerd?
Nee, nog niet.
Nog niet? Dat ga je nog wel doen vandaag?
Nee, ik nog niet. Zo lang zijn we nog niet bezig.
Ik ben wel nieuwsgierig naar waar de polarisatie plaatsvindt. Welke splitsing is er?
Ja, dat is een goede vraag. Iedereen houdt zich daarmee bezig. Hè? Polarisatie vindt met name plaats in de samenleving. Of we denken dat er meer polarisatie plaatsvindt. Er zijn ook zoveel polarisatie en spanningen zijn voelbaar in het parlement ook. Binnen de politiek. En dat slaat dan deels over op de samenleving. En ook op waar wij naar kijken, naar ambtenaren.
En kun je specifiek benoemen waarover getwist wordt? Of waar de verschillende denkwijzen over gaan?
Nou, de verschillen tussen mensen over een bepaald aantal thema's, die lopen niet echt helemaal uit elkaar. Maar je ziet wel dat er mensen zijn die ongeduldig raken met het oplossen van die problemen. Dus je ziet dat iedereen wel tevreden is over democratie. Maar als men wordt gevraagd van, goh, welke zijn de problemen waarvan je vindt dat daar een sterke leider voor moet komen. Dan is men bij geval van migratie en klimaat, dan zie je dat toch een aantal burgers zijn die zeggen van ja, daar mag wel een sterke leider komen.
Ja, dat zijn de doemdenkers. En dan heb je dus aan de andere kant de doeners. Kunnen we het ook zo binnen het thema opzoeken, de polarisatie?
Binnen het doen en het doemdenken?
Ja.
Nou ja, het doemdenken van polarisatie is dat... In de extreme gevallen dat de mensen zo uit elkaar komen te liggen dat er geen mogelijkheid tot gesprek meer is en er geen oplossing voor polarisatie meer is te vinden. Maar in het doemdoinken moet je dan nadenken dat je altijd wel in gesprek kan blijven en overeenkomsten kan vinden en toch op de een of andere manier een gezamenlijke oplossing kan bedenken. En dat is de grootste uitdaging waar ambtenaren nu voor staan. Ja. Is hoe gaan wij om met die tegenstellende belangen in de samenleving die overal zichtbaar zijn op heel veel verschillende onderwerpen. En hoe maken we daar toch een goed beleid uit voor iedereen, waar iedereen zich in kan vinden.
En zijn er bepaalde topics waar jullie je in het onderzoek op richten? Of is het algemeen?
Nou ja, het is niet algemeen. We kijken met name naar de polarisatie of de perceptie daarvan vindt plaats in de samenleving. Daar lezen we iedere dag over in de krant. En wij zijn met name geïnteresseerd in de vraag van hoe gaan ambtenaren daarmee om? Kijk, we hebben een overheid nodig die ondanks alle voor- en tegenspoeds en discussies en spanningen toch eigenlijk goed beleid moet maken. Maar tegelijkertijd ambtenaren zijn ook mensen. Hè, die voelen ook wat bij die thema's. Dus we gaan met name kijken naar beleidsterreinen waar ambtenaren mee bezighouden en die in de samenleving erg veel stof doen op wijn. Dat zijn bijvoorbeeld stikstofvraagstukken. Maar ook als het over provincie gaat, ook over asiel, het zoeken van opvanglocaties. En misschien en wonen. Dus we onderzoeken eerst, Ida en de collega's onderzoeken eerst wat er leeft onder het ambtenaar. Welke beleidsterreinen nou heel gevoelig overkomen. En daar gaan ze dan kijken van, nou, hoe beïnvloedt dat doemdenken of die polarisatie nou het dagelijks werken van ambtenaren? Is dat anders dan onder normale omstandigheden?
Maar je zou denken dat dit toch al een menselijke problematiek is die al decennia gaande is. Daar zouden toch al lang oplossingen voor moeten zijn vanuit wetenschappelijke oogpunt of standpunt?
Nou ja, polarisatie is wel van alle tijden. Maar er is weinig onderzoek naar gedaan voor polarisatie en effecten daarop voor ambtelijk beleid. Polarisatie is veel onderzoek naar gedaan vanuit een politiek oogpunt. Dus dan bijvoorbeeld stemgedrag van kiezers, polariserende beleidsonderwerpen zoals migratie en klimaat. Maar dat is de politieke voorkant, heel zichtbaar. De meer achterkant van de beleidsmaker, de echte beleidsmakers en ambtenaren, daar is gewoon heel weinig naar gekeken. Terwijl zij uiteindelijk degene zijn met de kennis en het daadwerkelijk beleid maken.
Maar ook in een lastige positie, want zij zijn niet altijd de decision takers vanuit de politiek. Maar ze hebben wel met de achterban en de bewoners of de mensen te maken. Dus ze voelen die emotie in de samenleving heel sterk. Ja. Daar zitten zij tussen.
Ja, kijk, we hebben altijd een beeld van ambtenaren dat de neutrale uitvoerders zijn van wat er in de politiek bedacht is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Ambtenaren zijn zelf ook burger, hebben zelf ook een moreel kompas, vinden sommige dingen goed of niet goed. En ook wat belangrijk is, kijk, het ambtelijk apparaat is niet zomaar één op één uitvoerder van wat de politiek besloten heeft. Want de politiek beslist heel vaak, maakt heel vaak compromissen en er komen heel veel vage wetten uit voort. En die vage wetten, die moeten worden ingevuld. De ambtenaren zijn ook bezig met het nadenken, hoe kunnen we nou...
Hoe moeten we dit interpreteren?
Exact. En daar zit ook die democratische vertaling in. En daarbij, en als de samenleving gepolariseerd is of als de spanningen hoog oplopen, dan moeten ze ook goed nadenken van wat is nou goed hier.
Ja, wat zou de ideale uitkomst zijn voor jullie van jullie onderzoek?
Oeh, dat is een hele moeilijke. Daar moet ik even over nadenken hoor. Ja, het ideaal zou zijn als we toch een manier vinden om ambtenaren mee te geven hoe ga ik om met deze tegengestelde belangen. Ze toch een soort handvaten te geven voor toekomstige situaties, hoe ze toch met allemaal belangen om kunnen gaan en er een goed beleid uit kunnen maken. Ja. Maar dat is wel heel ideaal.
Gewoon een gedragstrainingsprogramma.
Ja, of gewoon een soort handvaten, kompas voor echt ingewikkelde situaties.
Ja. Ja, we komen nu ook in echt wel een nieuwe fase in onze ontwikkeling. Hè? We hebben ook nu radicaal rechtse partijen die de boventoon voeren. En je ziet ook in de samenleving, er is ook een enquête geweest gisteren onder ambtenaren. Dit is echt wel een nieuwe situatie. Dus als u deze vraag 10 jaar geleden had gesteld, hadden we gezegd van ja, dat is gewoon ambtelijke trainingen en de opleidingen. Maar nu is er echt wel iets gaande waardoor we ambtenaren opnieuw moeten gaan herijken en goed realiseren van ja, wat is mijn positie hierin?
Mooi, nou heel veel succes met het onderzoek, want dat loopt nog.
Ja.
En de uitkomst daarvan kunnen we lezen op de website van de Leidse Universiteit.
En die van de provincie Zuid-Holland, want wij doen het onderzoek in samenwerking met de provincie Zuid-Holland.
Ron, jij kon net de namen zo prachtig...
Zal ik het nog een keer proberen?
Ja, ik zie in elk geval Ida tegenover mij zitten.
Ja. Professor Dr. Jessica Riet.
Heel goed.
Dankjewel.
Ik kreeg alles goed.
En, heel veel succes.
En Ida Hoppa, succes ook met het eindverslag eigenlijk.
Dankjewel.
Live vanuit de Van Nellefabriek in Rotterdam is dit een verslag van het Festival van de Toekomst. Op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens en Fabienne de Vries.
Ja, en we gaan er meteen door. Want het is toch wel een mooi momentje eigenlijk, zou je kunnen zeggen. We hebben namelijk de uitreiking van de checks. Nou, dan vraag je af de checks. We hebben hier in de studio Meijner Stolk. Hij was natuurlijk eerder in deze uitzending al aanwezig. Gedeputeerde namens de provincie Zuid-Holland. Paul Althuis van TU Delft. Esther Peters van de Leiden Bioscience Park. En ja, we gaan het een en ander nu meemaken. Want ik heb hier voor me de campusregeling. €750.000 staat op die check. Dat is niet mis, hè, Meijnerd? Ja, dat is niet mis. Ja, want wat is er allemaal aan vooraf gegaan?
We hadden het vanmorgen al even over de dag van vandaag. Het staat echt helemaal in het teken van het thema innovatie en vernieuwing. De campussen in Zuid-Holland die zien we echt als de bakermat waar het dan gaat over vernieuwing, nieuwe start-ups, nieuwe ontwikkelingen. En sinds 5 jaar hebben wij een regeling als provincie om die campusontwikkeling verder te ondersteunen.
Ja, dus ook daardoor nieuwe ecosystemen die kunnen zich daardoor verder gaan ontwikkelen ook.
Exact, exact. Ja. Dus wat we juist proberen van ruimte te bieden voor nieuwe bedrijven, maar die ook weer te koppelen aan bestaande bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook het faciliteren door gezamenlijke laboratoria te realiseren.
Ja, en nu?
Stefan Ellenbroek, Leiden Bioscience Park. En wij hebben dus zo'n fantastische check-subsidie ontvangen. En wij gaan inderdaad zo'n soort infrastructuur opbouwen. Hè, op basis van de zaken die er al heel lang zijn. Dus binnen een biopartnergebouw gaan wij een faciliteit opbouwen om voor starters in hele nauwe samenwerking met elkaar en het onderwijs op een hele dynamische manier te kunnen starten. Want die gebouwen waren er al, maar niet. Het was vrij gesloten en nu gaan we dat openbreken.
Als je dan zo'n check meekrijgt, wat doet dat met jullie als organisatie?
Ja, dat maakt natuurlijk wel een grote impact. Want we kunnen nu ineens een stap zetten die anders jaren duurde. Ja. En dat kunnen we nu hopelijk in een half jaar tot misschien een jaar doen. En dat maakt dus heel veel uit. Want dat betekent dat je ook zo'n gemeenschap, zo'n community van start-ups heel snel kunt laten starten. En dat is, dan start je meteen van het begin af aan positief en snel. En dat is veel handiger dan dat je daar jaren aan moet sleutelen en dan hopen dat het op een gegeven moment gaat vliegen.
Ja. Dan ook nauw verbonden denk ik aan de TU in Delft natuurlijk. Ja. De Althuis, ja. Welkom ook in de studio. Goede boosters zou je kunnen zeggen, helpen jullie natuurlijk wel enorm.
Enorm. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat het een continu is. Meindert heeft het net al gezegd. Het is voor het vierde, vijfde jaar dat we dit nu doen. En het draagt echt bij aan het versterken op de TU Delft campus. We hebben daar een heel scala van field labs, zoals we dat noemen. Een paar voorbeelden. Robo House, The Green Village. Dat zijn er een tweetal, maar we hebben er een aantal. En daar is deze campusregeling cruciaal voor. Het is inderdaad, het is de verbintenis met het MKB. MKB kan vaak in een universiteit de ingang moeilijk vinden. Maar via de field labs gaat dat een stuk eenvoudiger. Dat is één kant van de zaak. In programma's die op dit moment lopen, onder andere bij Robo House, zie je ook helemaal de verbinding met de doorgaande leerlijn. MBO, HBO. En dat is weer belangrijk om ook, het is dus een veel bredere impact heeft het in de provincie.
Ja, dus een hele belangrijke. Wat ga je nu morgen doen als je morgen start, Stefan?
Nou, het eerste is de designs die we nu gemaakt hebben daadwerkelijk tot werkelijkheid maken. Dus de tekeningen echt letterlijk uitvoeren. Maar ook de colleges echt tussen de start-ups organiseren. Wat natuurlijk geweldig is voor om het praktijkgerichte van die academische opleiding. Hè. Dus dat je laat zien van hiervoor doe je het allemaal. Hiervoor moet je nou die boeken bestuderen, om het even zo te zeggen. Maar ook voor die starters, die krijgen dus toegang tot een continue pool aan potentiële medewerkers en stagiairs. En dat is
in deze tijd natuurlijk heel belangrijk, want er is overal een vacature overschot. Zeker dit soort precaire ontwikkelingen hebben natuurlijk die vulling nodig, anders kom je niet verder.
Kijk, die starters hebben echt geen geld. Sterker nog, de komende 10 jaar zullen ze alleen maar heel veel verlies maken, dus die kunnen het zelf niet betalen. En ook de organisaties die daarvoor zijn, dus bijvoorbeeld een organisatie als Biopartner, is ook een not-for-profit. Dus dit is echt de kers op de taart. En dat is echt heel fijn dat de provincie ons in staat stelt om die kers ook daadwerkelijk op die taart te zetten.
Nou, maar wat zijn de criteria waar jullie naar gekeken hebben, wat jullie dus jaarlijks doen eigenlijk? Wanneer bepalen jullie wie die check dan in ontvangst mag nemen?
Ja, we kijken natuurlijk sowieso heel erg van waar zijn wij van toegevoegde waarde. Ik bedoel, als er dingen zijn die de markt zelf op kan lossen of die bedrijven zelf wel kunnen pakken, dan hoeven wij dat niet te doen. Dus we moeten wel echt op zoek van waar is het nou essentieel dat wij net het setje geven om dingen van de kant te krijgen. Campus kunnen daar voorstellen voor indienen. En dan hebben we echt de jaarlijkse ronde om te kijken van waar heeft onze euro, om het zo maar te even zeggen, maakt die het grootste verschil. En dat is eigenlijk de belangrijkste afweging. Om te kijken van zeker startende bedrijven die vaak moeite hebben om dingen financieel rond te krijgen. Ook lastig hebben om met de bank financiering te organiseren. Vaak kunnen wij dan net dat setje geven om dingen toch voor elkaar te krijgen.
Maar dat blijft toch altijd een soort van kip-ei verhaal, een moeilijk verhaal. Waarvan je weet eigenlijk dat wat er ontwikkeld is, levensvatbaar is en heel veel toekomst heeft. Maar toch niet die financiering kan krijgen.
Ja, omdat je helemaal in die beginfase dat allemaal niet zeker weet. Dus je hebt ook ruimte nodig om te experimenteren, dingen uit te proberen. En wat je heel vaak ziet, wat je zelf zegt, van dat een bank pas instapt als ze zeker weten dat het een succes wordt. Maar ja, zo werkt het leven niet.
Helaas, jammer. Paul, tot slot. Mooie prijs. Hoe kijk je als TU Delft daarnaar? Want ik kan me voorstellen dat je dat ook wel naar buiten brengt. Dat dit soort ontwikkelingen zich voordoen bij jullie op de campus. Iets waar je trots op kan zijn.
Zeker. Wij hebben inderdaad via LinkedIn een hele duidelijke website. Ook op het gebied van TU Delft Campus. Daar laten we de ontwikkelingen. Ik denk even reagerend op wat Meindert net zei. En bijvoorbeeld Green Village is een omgeving waar enorm wordt geëxperimenteerd. Niet alleen door bedrijven die uit de TU Delft voortkomen, maar ook bedrijven uit de provincie, zelfs van buiten de provincie Zuid-Holland. Die zien dat als een experimenteeromgeving en ook dank aan de provincie, want het is een regelluw terrein. Dat betekent dat je daar meer mag dan op andere gebieden in de provincie. En dat is uitermate belangrijk om zeg maar die vervolgstappen en het punt wat net werd geadresseerd, om die producten echt naar de markt te brengen.
Ja, daardoor kun je dus eigenlijk inderdaad buiten de gebaande paden doorgaan met ontwikkeling.
Precies.
Is dat overigens iets wat meer voorkomt in Nederland of zijn jullie daar uniek in?
Ik denk dat het meer voorkomt, ook bij andere TU's, maar ook in Leiden. En wij stemmen dus ook heel goed met elkaar af. Wat doen we nou? En waar vragen we voor aan, zodat we geen dubbelingen hebben?
Ik zie Steven heel goed knikken.
Ja, en daar leren we van elkaar. Hè. Dus zo in onze aanpak. We doen ook dingen samen in bijvoorbeeld de Quantum Delta. Werken we nou samen met de Delta. Dus ja, dat is best een... we kennen elkaar al goed en lang. Dus het is best een innige samenwerking. Trouwens ook met de provincie. Hè, want al die aanvragen bereiden we dus ook voor weer met de provincie. Dus het is niet dat die zomaar over de schutting gegooid worden. Nee. En dit zijn ze dan.
En hoe kijken jullie na een jaar nog terug? Hoe gaat dat? Kijk je nog wat er gebeurd is met deze bijdrage?
Zeker, zeker. Het is niet in een check en veel plezier ermee. Dus we zijn echt wel op zoek naar partnerships. Dat ze echt samen optrekken om te kijken hoe we dingen verder kunnen helpen. Dus het is niet alleen het geld. Het is ook kijken naar regels, zoals Paul Althuis terecht zegt. Het is ook kijken waar je elkaar kunt versterken. Dus het is echt het versterken van samenwerkingen dan alleen maar financieren.
Leuk in ieder geval om te volgen en wellicht over een jaar om er nog eens even over te praten hoe het vergaan is. Dank jullie wel voor de komst.
Live vanuit de Van Ellefabriek in Rotterdam is dit een verslag van het Festival van de Toekomst. Op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens en Fabienne de Vries.
Ja, en straks om 4:00, dan hebben we hier het programma Groene Groeiers ook live vandaan. In deze uitzending gaan we praten over circulaire containers en verpakkingen. Want dat is, heb je er al zo over nagedacht? Hoeveel minder plastic bekertjes je in je hand hebt gehad afgelopen jaar?
Een minder plastic bekertjes? Ja, absoluut.
En het circulair maken daarvan ook.
Ja.
Daar straks meer over. Er zijn een aantal uitdagingen die er natuurlijk genomen worden.
Containers?
Circulaire containers, verpakkingen. Wat het namelijk is, en dat is wel weer leuk. Sinds de jaren 90 is de EU-wetgeving over verpakkingen. Maar die maatregelen, inspanningen en minder verpakking gebruiken, ja, dat heeft nog niet helemaal heel erg geholpen. We zijn namelijk meer gaan consumeren met z'n allen. Nou, daar straks veel meer over.
Ja, maar zelfs McDonald's heeft nu al circulaire bekers.
Klopt, dus... en dat komt omdat de wetgeving strenger wordt. Ja. Want in 2030 moeten alle verpakkingen op de Europese markt een ecologisch haalbare manier recyclebaar zijn.
Ja. Ik wil even iets anders aankaarten. Okay. Want we hebben nog 1 uurtje dat wij met dit programma live zijn. En de collega's op het provinciehuis, of in het provinciehuis, die zitten lekker mee te luisteren. En misschien ook wel mee te kijken. Hallo allemaal, welkom. Leuk dat jullie er ook zijn, ondanks dat jullie daar hard aan het werk zijn. Maar er staan hier heel veel leuke start-ups. Die kun je op de website terugvinden. Yvette is nu weer weg. Maar die houdt dat allemaal een beetje bij. Mijn opdracht aan jullie, voor degene die dus nu zitten te blokken en te zweten op kantoor. Geef mij een opdracht bij welke start-up jullie vinden dat ik langs moet gaan.
Klimaatverandering, de overgang van fossiele naar duurzame energie en circulariteit. De transities zijn in volle gang. Maar er zijn nog veel hobbels te nemen om de wereld circulair en duurzamer te krijgen in 2050. Samen zijn en maken we de Zuid-Hollandse toekomst. Dit is Nieuw Business Radio, live vanaf het Festival van de Toekomst.